Goedenavond, vrienden. Ditmaal mag ik voor u inleiding houden bij deze eerste bijeenkomst. Mijn eerste plicht is u natuurlijk mee te delen wat we voor een gastspreker hebben. Betrekkelijk jonge geest, nog geen 200 jaar dood. Interesse in het paranormale, mesmerisme en dergelijke. Op het ogenblik bezig met kosmische verhoudingen, krachten, etc. Oorspronkelijk onderzoeker aan doctoraat. Heeft op het ogenblik het gevoel dat je langzaam maar zeker bepaalde harmonische waarden kunt gebruiken om daarmee, zullen we zeggen, een beeld van de kosmos te krijgen. Daarnaast gelooft hij dat je dus je eigen wereld schept en dat je vanuit hetgeen je geschapen hebt voor jezelf een toevalsreeks veroorzaakt waarvan je niet kunt afwijken. Dat zijn de voornaamste punten. Het schijnt dat heel veel inleiders gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om alle gezegden die tijdens de kennismaking zijn uitgewisseld uit te kramen. Ik heb het gevoel dat dergelijke dingen door de gastspreker beter zelf kunnen worden gezegd. Dat ik desalniettemin in wil gaan op zijn onderwerp is dan ook te danken aan het feit dat men mij verzocht heeft de avond als een eenheid te beschouwen. Wanneer we een beslissing nemen, onverschillig welke, dan impliceert dit dat een deel van onze mogelijkheden geëlimineerd wordt, dat voor ons andere mogelijkheden ontstaan. Elke keuze betekent dus een verandering van het patroon waarbinnen je je kunt bewegen. Daarnaast betekent het ongetwijfeld ook een verschil ten aanzien van de krachten waarover je kunt beschikken. Er zijn liefhebbers van statistieken die geprobeerd hebben te bewijzen dat elke mens beschikt over een bepaalde hoeveelheid levenskracht. Ik ben zo vrij geweest om dat eens na te gaan. En volgens mij klopt er geen barst van. Ik zie mij namelijk op dat mensen die met hun levensenergieën nogal royaal omgaan, over het algemeen veel langer op aarde blijven vertoeven dan degene die er uitermate spaarzaam mee omgaan. En daaruit zou je de conclusie moeten trekken dat iemand die levenskrachten verbruikt op de juiste wijze, dus harmonisch met zichzelf, daardoor als vanzelf over meer kracht kan gaan beschikken. Dat schijnt ook in de oude tijd zo te zijn geweest. Ik herinner me tenminste verhalen over mannen die over de 100 jaar waren en dan nog rijkelijk nageslacht voortbrachten. En als u het mij vraagt, is dat toch iets wat in een tijd van AOW niet meer zo aanvaardbaar wordt geacht? Ik heb mij verder geprobeerd in te stellen op dat idee van harmonieën. Een harmonie is een samengaan der dingen op zodanige wijze dat niets het andere tegenwerkt. Het eindresultaat wordt altijd bepaald door de gehele harmonie. Maar de varianten die je daarin kunt aanbrengen door bijvoorbeeld het perfraseren van één deel van die harmonie of in casu één mens, dan moet je zeggen, er is een vrijheid om binnen de harmonie dus je eigen beslissingen te nemen zonder dat de harmonie verstoord wordt. Alleen op het ogenblik dat je de harmonie onjuist hanteert, dan ontstaat er als het ware een valse noot. Dan klopt de zaak niet meer. En dan heb je zelf erg veel moeite aan ongemak om de zaak weer in orde te brengen. De harmonie kan worden voorgesteld als een totaal van krachten die in evenwicht zijn. Binnen deze krachten kan een factor een verschuiving veroorzaken. En dat zal dan een werking in het geheel veroorzaken, waardoor het evenwicht uiteindelijk hersteld wordt. Harmonie is de uitdrukking voor de evenwichtzoekende factoren in het geheel van het geestelijk en stoffelijk bestaan. Nu kun je natuurlijk dat evenwicht bewust verstoren en daarmee een bewuste werking veroorzaken. In dit geval ben je niet zelf de schepper van het nieuwe gebeuren, je bent alleen de veroorzaker. Maar de kracht die daar een rol speelt is een totale kosmische kracht en die gaat ver je eigen vermogen en mogelijkheden te boven. In deze zin heb ik verder geprobeerd om bepaalde geestelijke harmonische waarden, voor mij gemakkelijker te begrijpen, te benaderen. Mij bleek dat harmonie niet is gebaseerd op gelijkheid, maar op aanvaarding. Wanneer er sprake is van een wederkerige aanvaarding, dan zal het patroon harmonie genoemd moeten worden en omvat het alle factoren die in alle daarbij betrokken eenheden aanwezig zijn. Een harmonie kan een miljoen geesten omvatten en elk blijft zichzelf, brengt zijn eigen inhoud in, reageert volgens die eigen inhoud, maar vindt in het geheel om hem heen een voortdurende compensatie die zodanig werkt dat hij daardoor zichzelf als deel van eenheid kan blijven gevoelen. Ik weet niet of dit op aarde ook zo het geval is. Er zijn een aantal volkse gezegden die dat tegenspreken, zoals de duivel scheidt altijd op de grootste hoop. Wie het hardste schreeuwt, krijgt gelijk. De eerste klap is een daalder waard. Dat vind ik betrekkelijk voordelig hoor. Je zou dus kunnen zeggen, op aarde is harmonie kennelijk een kwestie van spanningen die elkaar in evenwicht houden. Bij ons is het juist inhouden die elkaar in evenwicht houden. Maar hoe de zaak ook zij, op het ogenblik dat er een harmonie ontstaan is, hebben we iets gecreëerd dat voortdurend tracht zichzelf in stand te houden. Een chaos niet. In een chaos is er geen neiging om een vormend element te vernietigen. Er is alleen de neiging om dat vormende element te absorberen in een absolute zinloze reeks van relaties. Maar wanneer er sprake is van een wederkerigheid van een verding, dan blijkt dus dat de harmonie zichzelf probeert te continueren. Ik heb gezocht naar een vergelijking en kwam erbij terecht onder meer bij de ecologie. Wanneer bepaalde gewassen meer dan normaal groeien in een streek, komen er vlinders. Die vlinders brengen rupsen voort die zich voeden juist met dat gewas. Het resultaat is dat dat gewas zich minder snel voortplant, daardoor wordt het voedsel minder, minder rupsen overleven, er komen minder vlinders, totdat er een zeker evenwicht bereikt is. Wanneer u een daad stelt, dan is het maar de vraag of die daad goed valt. Of u terechtkomt in een omgeving waar het antwoord op die daad op één of vele wijzen mogelijk is. Zodra dat gebeurt, is er een situatie ontstaan waarbij hetgeen u bent en doet noodzakelijk wordt voor het evenwicht dat in het geheel bestaat. Dan gaat het er niet om of u goed bent of slecht volgens menselijke opvattingen. Het gaat er doodgewoon om wat u qua inhoud bent. Op die manier schijnt er zelfs behoefte te zijn aan een hoop mensen die dan stoffelijk gezien toch wel heel erg kwaad of slecht worden genoemd. Zij vormen kennelijk ook een van de factoren waardoor die harmonie zichzelf voortdurend herstellen kan. Ze zijn als het ware de motivering voor andere factoren om te veranderen, zodat het harmonisch geheel zijn waarde bouwt. Kunt u mij volgen? Verdergaande zocht ik natuurlijk ook nog naar de kracht. Ik kwam tot de conclusie dat de kracht van een harmonie altijd bepaald wordt door het geheel, nooit door de delen. Dat binnen de harmonie elk deel de uiting kan zijn van de kracht van het geheel. Maar dat elk gebruik van de kracht een compensatie vergt die in het geheel plaatsvindt en dus niet alleen in degene die met de kracht werkt. Ik weet niet of onze gastspreker het daarmee eens zal zijn. Het is gemakkelijk om allerhand gemeenplaatsen te lanceren. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, de dood is het begin van het leven. Dat is volkomen waar in zekere opzicht. Maar in een ander opzicht is de grootste leugen die er bestaat. Waarheden zijn dingen die je eigenlijk alleen kunt hanteren als mens en ook als geest, wanneer je van een bepaald standpunt uitgaat. Het is de basis die bepaalt of iets waar is of niet. En die basis is maar zelden constateerbaar en aantoonbaar. Wanneer ik uw menselijke samenleving bijvoorbeeld bezie, dan ontdek ik dat ongeveer 999/99% van de reacties mee bepaald wordt door emotionele achtergronden die geen reële en bewijsbare waarde of betekenis bezitten in het stoffelijk bestel. Dan vraag ik me toch wel af of de mens zichzelf dan nog rationeel mag noemen. Kennelijk is de rationaliteit van de mens niet een specifieke eigenschap gereleerd met de werkelijkheid. Zij is eenvoudig een eigenschap waardoor de mens voor zichzelf zodanig kan compenseren dat hij in een harmonische werkelijkheid een factor kan zijn zonder dat hij die als zodanig behoeft aanvaarden. Dat geldt voor godsdienst, dat geldt voor bewegingen als deze in zekere zin ook. Je hebt daar een geloofswaarde. Die geloofswaarde is niet rationeel. Ze is niet wetenschappelijk en zonder enige twijfel aantoonbaar. Je kunt er argumenten voor aanvoeren, ongetwijfeld. Maar je kunt die argumenten bij een ander standpunt ook gebruiken om iets anders te bewijzen. Toch werkt het. Wanneer u gelooft aan een geestelijke kracht, dan bestaat deze materieel gezien niet, ze is niet aantoonbaar. Maar uw geloof daarin activeert iets en u beschikt over een zeker vermogen. Of dat nu is het genezen van een mens, bij wijze van spreken het beter laten groeien van een plant of iets anders. Die kracht is er dus wel, maar is zij datgene wat u veronderstelt dat ze is? Ik geloof niet dat je daar een antwoord op kunt geven. Dus het oude probleem eigenlijk. Ik geloof in God, maar ik weet niet zeker of u bestaat. Mijn weten is afhankelijk van de wereld waarin ik leef. Van de kenfactoren die ik kan hanteren. Mijn geloven is afhankelijk van niet voor mij uitdrukbare belevingen of waarden. Het is een emotionele kwestie. Daarom zeg ik geloof in God, maar ik kan niet bewijzen dat hij bestaat. Nu is mijn geloven in God zeer waarschijnlijk mijn uitdrukking voor een harmonie die ik ervaar, zei het half bewust of onbewust, en waaruit ik allerhand belevingen en krachten en mogelijkheden put. Ik kan niet zeggen waarom deze vorm van God bijvoorbeeld, daar voor mij uit resulteert. Ik weet alleen dat voor mij die God een agerende factor is. En dan sta je als vanzelf in dat gehele probleemgebied, want dat is het, van harmonie en niet-harmonie. Om je een voorbeeld te geven. Rusland en Amerika gaan met elkaar praten. Ze zullen tot bepaalde punten zelfs met elkaar eens worden. Maar ze zijn en blijven in feite concurrenten of vijanden. Ligt er maar aan hoe u het zeggen wilt. Is dit nu goed of kwaad? Ik denk dat de gehele ontwikkeling van deze aarde en van de mensheid erop mee bepaald moet worden door deze schijnbare tegenstelling. Ik zeg een schijnbare, want per slotverrekening of iemand nu slaat in de naam van de democratie of in de naam van het recht van de partij, maakt voor de geslagenen niet veel uit, dan naar mij dunkt ook voor de werkelijkheid niet. Ik denk dat deze factoren gewoon nodig zijn. Zij vormen de balans, een harmonie kan niet bestaan wanneer er geen evenwichtigheid is. En dan moet het ook met krachten het geval zijn. We hebben krachten die we licht noemen, we hebben krachten die we duister noemen. Wij kunnen kiezen voor een van beiden. Waarom weet ik eigenlijk niet, maar ik heb gekozen voor het licht. Maar als het duister er niet zou zijn, zou het licht in zichzelf zich niet kunnen continueren zoals het nu bestaat. Het zou ten onder gaan, het zou een soort chaos worden. Het duister kan ook alleen maar bestaan wanneer het een voortdurende vormgevende werking ondergaat vanuit datgene wat licht of goed wordt genoemd. Je kunt eenvoudig niet de zaak in stukjes breken. Je moet het als een geheel zien en als een geheel aanvaarden. En wanneer je komt tot die aanvaarding van het geheel, dan blijkt vreemd genoeg die harmonie voor jezelf een veel grotere inwerking te krijgen. Althans, zover mijn onderzoekingen gevoerd hebben, hebben ze dat aangetoond. Ik kwam tot de conclusie dat elke mens die van zijn vrijheid van leven gebruik maakt, volgens de normen van dat deel van de harmonie waartoe hij behoort, in zichzelf een mogelijkheid tot overprestatie krijgt. Hij kan dus meer bereiken dan redelijk voor hem waarschijnlijk zou zijn, alleen omdat hij op dat ogenblik gelijktijdig de werkingen representeert waartoe hij behoort. En dat zou interessant zijn, want dan zou elk systeem op zichzelf bepaalde geestelijke en mentale en misschien ook wetenschappelijke ontwikkelingen zodanig bevorderen dat hierdoor een verandering in het geheel van de mensheid mogelijk wordt, zonder dat het evenwicht van het geheel van de mensheid daardoor wezenlijk en blijvend verstoord kan worden. En dat breng ik dan weer over naar mijn innerlijke wereld. En dan zeg ik, in mij zijn allerhand waarden die voor mij reëel zijn. Mijn werken in en met die waarden is geen uitdrukking van juistheid. Het is een uitdrukking van mijn vermogen om mij, middels in zich niet geheel werkelijke voorstellingen, te blijven oriënteren op het geheel, de krachten uit het geheel te putten en eventueel te gebruiken, zonder gelijktijdig dit geheel te kunnen overzien, of zelfs maar de reden waarom zij door mij werkzaam optreden. Hebt u commentaar zover? Ik weet niet of deze inleiding gebruikelijk is aan deze omgeving, deze is het eerste goed. Maar ik dacht er goed aan te doen om niet uit te gaan van datgene wat een gastspreker denkt, maar uit te gaan van datgene wat ik zelf daaromtrent denk, zie, ervaar en onderzocht heb. Ik wil geen ander licht werpen op datgene wat zo dadelijk wordt gezegd. Ik leg u een deel van mijn werkelijkheid voor. Mijn werkelijkheid wordt bepaald door de wijze waarop ik deel ben van het geheel. En aangezien ik me daarmee harmonisch gevoel, moet ik aannemen dat een groot gedeelte van die denkbeelden althans een omschrijving zijn van onomschrijbare waarden die ik nog niet benaderd of bereikt heb.
Mag ik dat vragen dan?
Zeker.
De mens zou dus eigenlijk ervan af moeten om te denken dat duister slecht is.
Duister is niet slecht.
Nee, dat is niet slecht.
Duister is onvermijdelijk. Maar het duister wordt slecht op het ogenblik dat u verlangende naar licht, om welke reden dan ook, u verschuilt in het duister. Duister kan voor u slecht worden op het ogenblik dat u het vreest, omdat daardoor de angsten die in uzelf leven dan worden opgewekt. Maar op zichzelf is duister dus niet slecht of kwaad. Aan datgene wat men kwaad noemt, is niet wezenlijk kwaad. Het is alleen kwaad wanneer je uitgaat van een bepaalde persoonlijkheidsinhoud die een afwijking van de normen die het zichzelf heeft gesteld of die het zijn opgelegd, ervaart als een schuld en door die schuld voor zich niet meer in staat is een bewuste harmonie of zelfs maar een onbewuste harmonie met het geheel te handhaven. Dat is dus kwaad. Is dit voldoende? Ja, het is een bekend probleem. Als er een God en een duivel zijn, en de duivel is zo enorm sterk, als men ons heel vaak vertelt, hoe kan God het toelaten? Of is de duivel sterker dan God? Als de duivel sterker is dan God, is de duivel God. Begrijpt u wat ik bedoel? Maar je kunt ook zeggen, het zijn gewoon de tegendelen waarin wij een geheel splitsen om ons een voorstelling te kunnen maken van dat gebied wat voor ons beleefbare werkelijkheid kan worden. In dat geval is de voorstelling dus op zichzelf aanvaardbaar, maar is de dwingende conclusie die daardoor veel aan wordt verbonden op zichzelf niet aanvaardbaar. Want die gaat uit van de bestrijding, bijvoorbeeld, van het duister. Mm-hmm. Wij bestrijden het duister niet, maar als we licht zijn, verdrijven we duister. En als we duister zijn, absorberen wij licht.
Hoe kan dat als er geen energie verloren kan gaan?
Energie kun je omzetten. Als je een steentje op dak legt, en u geeft het een heel klein tikje, dan valt het. En dan verandert zo'n energie van plaats in energie van beweging. En terwijl de energie van plaats niet pijnlijk is als je eronder staat, is die van beweging het zeer. Met andere woorden, energie blijft wel behouden, maar zij verandert haar verschijningsvorm. Een latente energie is potentie, het is een mogelijkheid, ze is niet constateerbaar. Maar verstoor het evenwicht en het potente wordt actief. De potentie wordt omgezet in werking. De werking is constateerbaar en beleefbaar. Dan is daarmee de energie niet weggegaan, maar de vorm waarin ze zich aan ons manifesteert is veranderd. Datzelfde geldt volgens mij voor de kosmische krachten aan de harmonische evenwichtigheden waarbinnen wij ons bewegen. Wanneer wij onszelf wijzigen binnen het geheel, dan wel het geheel een wijziging ondergaat, zal de kracht die werkzaam is voor ons een andere vorm aannemen. Dan kan een latente kracht een actieve worden dan kan een potentie gerealiseerd worden. Maar evengoed kan een verwachting beschaamd worden, doordat de kracht in zich in rust is en dus het verschijnsel uitblijft. Kunt u het volgen? En wanneer je bezig bent met esoterie, dan lijkt het mij persoonlijk, zuiver persoonlijk, erg belangrijk dat je ook gaat realiseren dat de werkelijkheid die je hanteert geen concrete werkelijkheid is, maar eerder een beeld waardoor je voor jezelf een beleving en een aanvaarding binnen het geheel mogelijk maakt. Welke dichter was het ook weer die schreef? Wanneer ik droom, denk ik. Maar wanneer ik denk te leven, droom ik dan. Maar als ik droom of werkelijk denk, wie droomt dan mij? Het is een probleem waar je niet zo gemakkelijk omheen kunt. En juist iemand die leeft in een wereld die toch zeer lichtend is, zal ongetwijfeld al deze zaken, ik zou zeggen, eenzijdiger bezien. De wereld waarin je leeft is namelijk bepalend voor de maatstaven die je hanteert. Maar de maatstaven die je hanteert in zichzelf zijn op jouw bewustzijn en jouw mogelijkheid gebaseerd en niet op de werkelijkheid. En wanneer ik dus een gastspreker mag inleiden, die dan denkt onder meer, ja, overleven, kracht, harmonie enzovoort, dan ben ik geneigd om te zeggen, ja, mijn vriend, je weet veel meer dan ik. Maar waarom kun je mij dit niet duidelijk maken op een wijze die voor mij erkenning mogelijk maakt zonder geloofsaanvaarding? Ik houd niet van dogmata. Een dogma is een stelling, een basisstelling, een axioma, wat je iedereen oplegt. En op grond daarvan kun je dan een heel sluitend gebouw oprichten van denkbeelden, van formules zelfs. Maar wanneer het eerste punt niet aantoonbaar juist is, dan is al datgene wat ervan werd afgeleid zeer betrekkelijk waar, namelijk alleen waar wanneer die eerste waarheid bewezen wordt. En met alle respect voor de energieën waarmee onze gast van vanavond ongetwijfeld kan werken, met alle respect voor zijn weten en zijn erkenning van harmonische aspecten die de mijne te boven gaat, wil ik toch zeggen, veel van hetgeen mij is gezegd, is voor mij oncontroleerbaar. Daarom kan het alleen maar voorwaardelijk waar zijn. Het kan geen volledige waarheid zijn. Eerst wanneer ik zelf, vanuit of aan mijzelf, kan manifesteren dat hetgeen gesteld is juist is, moet ik aannemen dat tenminste een deel van het mij gegevene juist is. En zelfs dan blijft de vraag nog over of de basisstelling van waaruit men vertrokken is een rationalisering is van een aantal kenbaar te maken verschijnselen, ofwel dat zij een waarheid is waardoor deze verschijnselen wezenlijk en blijvend verklaard worden. Weet dat je niet weet. Zoek te begrijpen. Je zult geloven, maar weet dat je geloof altijd moet wijken voor de waarheden die je proefondervindelijk zelf beleert. Dat is datgene wat ik heb bij te dragen op deze avond. Misschien niet iets waar u in gejuich over uitbarst, is ook helemaal niet noodzakelijk. Maar aan de andere kant, misschien, heel misschien, Een weg waardoor u net een klein beetje bewuster een harmonie kunt beleven en zoeken, dan zonder dit het geval zou zijn. Omdat u uit het besef van de betrekkelijkheid van uw stellingen eerder geneigd zult zijn harmonische waarden te aanvaarden, ook wanneer ze daarmee niet strokken. Mag ik u danken voor uw aandacht? Goedenavond.